Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie?
Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemonen maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast De Lange Termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een vermakelijke en een langdrempelige manier.
Alsof je met ons in een kroeg staat.
Met een whiskytje erbij.
Lekker. Dus luister eens naar onze podcast De Lange Termijn.
Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die verhalen worden altijd verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering van Relaas neem ik je mee terug naar een paar topverhalen uit onze verhalencarousel. Onze verhalencarousel, dat is ons online vertelmoment op zondagavond. Iedereen die dat wil, kan daarop intunen en een kort verhaal vertellen, meestal binnen een drietal thema's die we meegeven. Je kan je registreren als verteller of gewoon als luisteraar. We gaan nu luisteren naar de verhaaltjes van Patrice en van Stijn. Stijn vertelt over een gênant moment. Zo'n moment dat je eigenlijk liefst stilletjes helemaal zou verdwijnen. Maar dat lukt dan natuurlijk niet. Maar als je er later op terugkijkt, dan kan je denken... daar heb ik toch wel een heel belangrijke les geleerd. Het is al een begin door het opnieuw te vertellen natuurlijk. Maar Patrice steekt de spits af. Het is een verhaal in het thema... Ik was op de verkeerde plaats op het verkeerde moment. En het speelt zich af... Kamer 13.
Het is dan van een tijdje terug. Wij zijn, ik en mijn ex, we zijn op vakantie in Frankrijk. En ik kon nog niet goed rijden en ik mocht ook niet rijden van mijn ex, dus die was herreed. En we hadden zo'n afspraak dat we nooit twee keer dezelfde weg deden. Hè, dus dat we altijd, als we één gingen, een andere weg pakten dan als we terug gingen. Dus we zijn terug aan het rijden, langs een hele andere weg, een beetje à l'improvist, richting België. Eerst is dat heel tof en dan komen we in een heel desolate buurt met allemaal lege cafés, lege fabrieken, lege huizen. En direct begint moe te worden, die begint te zagen. En van ja, maar ja, ik wil ik slapen, maar er is niks, geen hotel, geen camping, niks. En eindelijk, na een hele tijd rijden, zien we er een bende jongeren die er hangt. Hè, en ik heb daar naartoe, ik zeg, is hier een hotel? Ah ja, zegt die ene, 15 kilometer nog en je komt aan een hotel. Een van die jongens zegt, noemde je dat een hotel? Hè? Maar goed, dat maakt ons niet uit. Direct die wou slapen, dus wij daar naartoe. Dat was een café, restaurant, hotel. En we moesten eigenlijk binnen gaan langs het café. We vragen, is er een kamer vrij? Ah ja, zegt hij, natuurlijk hier, kamer 13. Ik had al even zoiets aan kamer 13. Ik zeg, is er een andere kamer vrij? Nee, alles is bezet. En dat vond ik al heel raar, want al die sleutels hingen daar. Het was eigenlijk al laat, maar goed, wat. We vroegen, dan kunnen we iets eten nog? Ja, zegt hij, wacht een minuutje. Die gooit iedereen die in die bar staat buiten, die doet die deur op slot. En dan zegt hij, ja, eigenlijk hebben we niet veel, we hebben nog wat chips. Ik zeg, ja, maar dan gaan we hebben een frituur gepasseerd, we gaan daar. Nee, zegt hij, ik maak krullen een entrecote met champignons. We worden naar een restaurant geleid, er zit een oude vrouw, die vliegt ook buiten. Die deur doet hij ook op slot en wij krijgen daar inderdaad entrecote met champignons. Oké, we gaan naar boven, Dirk gooit zich direct in bed. Kan zich amper nog uitkleren van de vermoeidheid. Maar ik voel me heel ongemakkelijk in dat hotel. En ik blijf wakker. En het eerste wat ik doe, is die kleerkast schuiven voor de deur. En dan zie ik dat er achter die kleerkast ook een deur is. En ik doe die kleerkast open. En er is geen achterkant in die kleerkast. Dus dat vond ik ook al vrij vies. En dan hoor ik ineens, dat zijn zo'n planken vloer, hoor ik ineens heel luid praten... En ik ga luisteren en ik hoor dat die man zegt tegen die vrouw... Ja, maar je ziet dat toch, ze hebben geld, anders kunnen ze niet op vakantie gaan. En ik dacht, dat gaat toch precies over ons. En die vrouw zegt, ja, wat gaan we met die auto doen? Ja, maar ja, Jean-Paul gaat ervoor zorgen. En ik denk, verdorie, die zijn hier iets van plan met ons. Ik probeer Dirk wakker te krijgen, die is niet wakker te krijgen. Ik schud nog wat erger. Enfin, om een lang verhaal kort te maken, op de deur staat hij op. En die zijn al vrij concreet in hun plannen hoe dat ze ons gaan vermoorden. Dus wij schrikken heel hard. Dirk zegt, weet je waar? Ik zeg, nou, ga naar beneden. Ik zeg dat jij een nieuwe crisis hebt. Die had dat al gehad. Die beschreef hoe dat was. Jij pakt ondertussen hier alle koffers. En als ik niet binnen 5 minuten naar boven ben, kom jij naar beneden en jij laat zien dat jij een nieuwe crisis hebt. Dus ik hoor beneden, ik kon het niet meer heel goed verstaan. Ze hadden zich verplaatst. Maar die komt niet naar boven terug. Ik pak ondertussen alles zo rap mogelijk in. Ik ga naar beneden. Lekker als hij beschreven had, helemaal krom. Die man daar, die schiet in paniek. Die zegt, ja, maar ja, ik kan die verantwoordelijkheid niet nemen. Je bent heel zat, hè. Ik kan je verantwoordelijkheid niet nemen. En die begint in alle schuiven van een soort toch, begint die iets te zoeken. En ik denk, die is een pistool aan het zoeken of zo. Dus ik parkeer bij zijn arm. Ik had gezien dat er nog een deurtje was in de gang als ik naar beneden kwam. Ik denk, hopelijk is dat open. En ja, wij lopen naar buiten. En over mijn koer. En daar gelukkig was ook een deur. En naar de auto. We rijden een stuk, denken wij natuurlijk ineens, al ons verliezen en alles liggen er nog. Dus we moesten dan nog eens terug. En Dirk is dan alleen binnengegaan. Ik dacht, ik zie die nooit meer terug. Die, nu gaat die echt doodgeschoten worden of zo. Maar enfin, die komt dan terug met die twee rugzakken. En die vertelt dat die er heel harde ruzie hadden. Dat die man, die vrouw verweet van, gij, dat is de ruzie dat die ontsnapt zijn en zo. En we zijn toen gereden. Dirk, die zo moe was en die geen meter meer kon rijden, is 1000 kilometer gereden tot helemaal aan de Belgische grens. En daar zijn we in een bottig hotel blijven slapen met zicht op de autostrade. Maar ik moet zeggen dat ik mij nog nooit zo gelukkig gevoeld heb in een hotel, gewoon met de gedachte dat ons leven gered was.
Ik wil eigenlijk een verhaal vertellen van een sollicitatie van een paar jaar geleden. Het is eigenlijk ook mijn meest gênante verhaal ooit. Dat was in 2017. Ik werkte toen als nieuwslezer bij Q-Music. Dus ik las daar de nieuwsbulletins en deed de interviews, schreef de berichten enzovoort. Maar het contract dat liep af, dus ik moest op zoek naar een nieuwe job. En ik had spontaan gesolliciteerd bij de VRT. En ik mocht dan ook op gesprek op de nieuwsredactie van de VRT, bij het Radio Nieuws. En dat was een heel warme dag, dat weet ik ook nog. Ik had mij zo wat chiquer gekleed, met een mooi hemdje aan voor een sollicitatie. Ik ging naar die nieuwsredactie. En ik weet niet of dat jullie daar al eens geweest zijn, maar dat is een grote open ruimte eigenlijk. Een groot open kantoor met allemaal verschillende bureaus en een paar zijkamers. Eerst hadden we dus een gesprek met die chef van het radionieuws. En dat gesprek dat verliep allemaal goed. Daarna moest ik nog een test doen. Moest ik dus een nieuwsbulletin inlezen in de studio van Radio 1. Helemaal aan de andere kant van die nieuwsredactie. Dus ik loop met die chef door die nieuwsredactie. En ik denk plots, tiens, die airco staat hier wel heel straf in dat gebouw. Want ik voel de wind precies door mijn kleren blazen. Maar ja, er is daar iemand dat ik ken nog van vroeger van, in mijn klas. Dus ik zwaai naar die persoon. Ah ja, werk hier nu ook. Ah ja, tof, leuke nieuwe job enzovoort. Maar toch opnieuw voel ik zo weer wind tot op mijn borst blazen. En ik zie nog een ex-collega en ik praat met die ex-collega. En ik zeg, ah tof, werk hier nu enzovoort. En ik denk, tja, die wind dat is niet normaal. En ik kijk naar beneden. En ik zie dat de knoopjes van mijn hemd allemaal los zijn, tot net aan mijn navel. Dus dat ik daar rondloop op die nieuwsredactie met mijn hemd bijna helemaal open. En niet zo'n beetje open, maar echt, we waren aan het wandelen, dus volledig open. Ik heb ook redelijk veel borsthaar, dus dat was allemaal te zien in alle glorie. En dan denk je natuurlijk, of op dat moment, ik wist niet hoe lang is dat al? Is dat al van zodra ik hier toegekomen ben op die redactie? Dus zit ik al heel dag sollicitatiegesprek met een open hemd? Of is dat nog maar net? Hoe komt dat? Dat die knoopjes plots allemaal? Heb ik dat niet eerder kunnen voelen? Enzovoort. Dus ik was totaal van mijn melk, half in paniek, die studio van Radio 1 binnengestormd, die knoopjes zo half proberen toedoen, maar dat ging ook niet meer goed en ik was ook heel zenuwachtig, dus ik hield dat dan zomaar een beetje vast, terwijl dat ik die test moest doen. Echt gebeurd, trouwens. Ik was absoluut niet meer geconcentreerd op mijn nieuwsbulletin. Ik heb dat dan maar rap afgehaspeld. Ik kon mij daar absoluut niet meer op concentreren. En na die sollicitatie ging ik dan terug naar huis. En thuis bekeek ik dan dat hemd en ik dacht, hoe is het nu kunnen gebeuren? En ik zag dat die knoopjes, die draadjes rond die knoopjes, die waren los of kapot of gescheurd. Allee, dus de koordjes die de knoopjes aan uw hemd bevestigen. En ik weet dat ik nog net voor de sollicitatie dat heb staan strijken en ik had niet veel tijd. Dus ik heb dan misschien, denk ik, iets te agressief staan strijken, waardoor ik die knoopjes daar half van gestreken heb of zoiets. En dan een paar dagen later heb ik een mail ontvangen van de VRT dat ze niet met mij verder in zee wilden gaan. Niet omdat er iets was met mijn stem of mijn uitspraak, maar omdat ze vonden dat ik ongeconcentreerd mijn nieuwsbericht voorlas en dat ik de inhoud dus niet goed vertelde. Het leek alsof ik niet goed wist wat er in die nieuwsberichten stond. En ik heb dat hemd dan ook weggegooid. En ik heb nooit nog gesolliciteerd bij de VRT.
Dat was het relaas van Stijn en daarvoor dat van Patrice. Ze hebben het allebei verteld op een van onze relaasverhalen carousels. Dat zijn online avonden waarbij iedereen die dat wil een verhaal kan vertellen. Een kort verhaal moet dat zijn, van ongeveer 5 minuutjes, voor een beperkt, maar een heel actief en waarderend publiek. Alle lof gaat trouwens naar ons relaasteam. We zitten dan in Gent, in Antwerpen en in Brugge en daar zoeken we steeds naar verhalen. En we brengen die op een podium, een virtueel of een echt podium. Dus als jij een verhaal hebt, please, deel het dan met ons via onze website. En wie weet nemen wij wel met jou contact op. De leukste verhalen uit onze verhalen carousel, die coachen we verder. Je krijgt dan een relaascoach aangewezen. En dat worden dan langere relazen van tussen de 8 en de 18 minuten. Je kan die dan live op een podium vertellen voor een publiek. Dankjewel aan de afdeling cultuur van de stad Gent en de afdeling cultuur ook van de Vlaamse gemeenschap. Jullie steunen ons, zodat we onze live vertelmomenten kunnen organiseren. Maar als jij als luisteraar ook onze podcast een duwtje in de rug wil geven, dan kan dat ook. Dat kan door vriend van de show te worden. En op die manier steun je relaas voor een paar euro per maand. En zo kunnen wij gewoon blijven doen wat we doen en zelfs beter worden. Dankjewel om te luisteren. En als je bij dit verhaal aan iemand moest denken, wel, laat het dan niet na om het even door te sturen. Je bewijst die persoon daar ook een dienst mee en zo groeien wij ook in het aantal luisteraars. Het is de enige manier trouwens om het te doen. Voor ons, dus je bewijst ons daar een heel grote dienst mee. Dankjewel.